voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Zacharia 13. Zacharia 13. De te zingen psalmen, psalm 89 vers 19. Psalm 22 vers 1, 8 en 10. Psalm 88 vers 11. Psalm 23 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Zacharia 13. De te zingen psalmen, psalm 89 vers 19. Psalm 22 vers 1, 8 en 10. Psalm 88 vers 11. Psalm 23 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Zingen wij nu samen in verband met het sterven van de heer Bom uit Psalm 89... en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat daar verder volgt in Psalm 89, het 19e vers.
Thank you.
kunt de schriftlezing voor deze morgen vinden in de profetieën van de profeet Zacharia, en daarvan het 13e hoofdstuk. Dus Zacharia 13 is de schriftlezing voor deze morgen, maar stellen wij ons eerst onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit de dienstes uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en den onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, hun iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen: ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want de mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt: wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. De zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die met gezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinde wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en daar den geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover.
Zoeken wij nu samen het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Och Heere, zou u ons willen schenken eerbied voor uw heilige majesteit, als wij in deze ogenblikken ons onderwinden om tot u te spreken. En hoe zou het toch kunnen, Heere, daar wij in onze bondsbreuk in Adam moed en vrijwillig van u zijn afgevallen, om nooit meer naar u terug te keren, onheilig in onszelf. En zou u ons daar toch een rechte indruk van willen schenken, Heere, en die ware verootmoediging des harten willen schenken, om als een rechteloze uw aangezicht te zoeken, om als rechteloze mensen onze lege handen tot u op te heffen, om van u hulp en gunst te vragen, totdat u ons genadig zij. En dan kan het nooit om ons, Heere. Maar nu hebt u uw discipelen geleerd dat ze moesten leren bidden in uw naam. En u kwam het hen ook te getuigen, tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat de Vader verheerlijkt zou worden. En ach Heere, mag het dan zijn, in die altijd verse en levende weg van het bloed, dat we uw aangezicht zoeken, uw naam aanroepen. Want och Heere, als u de vanmorgen niet bent, dan zal het alles zo leeg zijn. Dan is de vorm er misschien nog wel, maar dan zal het leven er niet zijn. En ach, zou u dan willen komen met de bediening van uw lieve geest, dat die zich zou willen paren aan dat woord. Dat woord dat toch eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Al verandert alles op deze wereld, al neemt alles wat uit stof is een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. En dan weet gij, Heere, dat er vanmorgen met ons een rouwdragende familie is opgekomen, die aan de dag van gisteren aan de groeven der vertering hebben moeten staan, die een geliefde man, vader en grootvader aan de schoot der aarde hebben moeten toebetrouwen. Hij heeft de tijd met de eeuwigheid moeten verwisselen. En hij weet nu op het allervolmaakst wat de eeuwigheid is. Hij weet meer dan wij weten. Hij heeft persoonlijk God ontmoet. En ach Heere, zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. En het is voor ons allen toch zo'n ernstige roepstem. Bereid uw huis, want ook gij zult sterven en niet leven. En dan laat u ons nog in het lieflijke heden der genade. Dan is het nog die wel aangename tijd en de dag der zaligheid. En dan dragen we in bijzonder die rouwdragende familie hartelijk aan u de Heere op. De weduwe die is achtergebleven. Ze moet haar lieve man missen. Zoveel jaren samen geweest. En nu is haar levensboom gekliefd. Ach Heere, zou u haar in bijzonder willen ondersteunen en willen sterken. Als ze zal moeten gaan inleven wat het betekent om alleen achtergebleven te zijn. Dan mag ze haar lieve kinderen nog om zich heen hebben en de kleinkinderen. Maar vele uren, als u het nog geeft, zullen alleen doorgebracht worden. En ach Heere, zou u dan alstublieft willen schenken dat ze daarin ook mocht bemerken wie gij zijt. Dat de droefheid over haar man niet de voornaamste plaats zal mogen innemen, maar dat het mag zijn die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. O, dat u dat aan haar zou willen schenken, Heer, dat ze maar gedurig aan uw genade troon gevonden mocht worden. Want ook zij zal eenmaal diezelfde weg moeten gaan. En geef dan toch, Heer, dat ze daar zich ook op zou mogen voorbereiden als de levensavond gevallen is. O, wil u haar ondersteunen en sterken. Maar dat bidden we u ook voor de kinderen die hun lieve vader moeten missen. Ze zitten met veel verdriet in uw huis. Ach, Heere, dat de rouwdragenden toch door hel verheven mogen worden. Dan mogen ook zij vanmorgen uw woord nog weer horen als u het geeft. En zou u toch willen geven, Heere, die levendmakende bediening van uw geest, als we nog altijd voor eigen hart leven. Ze zijn er zo in het bijzonder bij bepaald, deze afgelopen week zo dichtbij, dat sterven God ontmoeten is. En mag de slag eens naar binnen gevallen zijn, opdat er ook uit dit sterven leven geboren mag worden. Zou u ze ook alles willen schenken om hun moeder in liefde en zorg bij te staan, ook in deze moeilijke tijd en ook in het toekomende als u dat nog schenkt. Maar gedenkt u ook aan de kleinkinderen. Zou u ze ook willen gedenken nu ze hun opa moeten missen? En zou u ook in hun levens die onberouwelijke keuze willen werken tot de zaligheid, opdat ze het met een rut zouden mogen zeggen: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Doe ze toch zien, Heere, dat we ook een keertje moeten sterven en dat sterven God ontmoeten is. Dat alles een keer een einde neemt en dat dan de eeuwigheid aanstaande is. Zou u dat willen werken ook in het nageslacht, opdat uw naam van kind tot kind mag worden voortgeplant. En zo is het ook een ernstige roepstem voor ons als gemeente. Die roep is weer uitgegaan, Heere. En wat spreekt u dan toch? Niet alleen door uw woord dat we elke zondag mogen horen, maar ook door deze bijzondere roepstemmen. Geef dat het nog wat mag nalaten in het midden der gemeente en dat er uit dit sterven nog leven geboren mocht worden. Want dat is toch het eerste wat u gaat doen in het leven van een mensenkind, Heer. Dat u gaat bepalen bij dood, graf en eeuwigheid. En dan weet u of we zo zijn opgekomen onder de prediking van uw woord, die met de dood in de schoenen zijn komen te lopen, bij wie het woord sterven. En sterven is God ontmoeten. En hoe zou het ooit kunnen zonder borg voor mijn schuld en zonder een God voor mijn hart, die bij dagen en bij nachten uitroepen: wat moet ik toch doen opdat ik zalig word? Die dat wraakzwaard van het recht zo boven hun hoofd zien glinsteren en die elk moment verwachten dat het eeuwigheid kan zijn. O Heere, zou u ze eens willen brengen aan het einde van al de werken, opdat ze mogen zien dat het nou kan door een ander die mens wilde worden, maar God is gebleven. Maar gedenk ook aan uw volk en kinderen, ook in de nadere oefeningen van het leven des geloofs. Als ze erachter moeten komen in het leven, ook na alle ontvangen weldaden, met alles in de dood te moeten eindigen, de schuld niet verzoend, dat bloed niet toegepast. En dan weet u, Heer, welk een smart dat is in het leven van uw gunstgenoten. Een smart die nog dieper gaat dan dat levende godsgemis. En zou u dan willen geven, Heer, dat ze in die weg van uzelf ook geleerd en geleid mogen worden. Als daar vaderlijke kastijdingen zijn om uit te tuchtigen, om het leven te mogen verliezen, het hoofd op het blok te mogen leggen. En o, wat zou dan het wonder groot zijn als zij de slag van dat wraakzwaard ontvangen, dat ze het mogen horen: om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. O Heere, zou u daar de ogen eens voor willen openen, wat het hem nu gekost heeft, uw eigen lieve schootzoon, dat hij de slag van dat wraakzwaard opgevangen heeft, daartoe moest lijden, daartoe is gestorven, opdat uw volk en kinderen vrij uit zouden mogen gaan, zodat u niets meer in hen tekort komt, maar alles hebt ontvangen in de Zoon uw eeuwige liefde. O Heere, dat Hij dan in het oog mocht zijn, ook deze morgen, in de schoonheid van ook al zijn lijdensgangen, hoe Hij dat nu plaatsbekledend heeft willen doen, in de plaats van al uw volk en kinderen. En mag dat eens bewonderd worden, de schoonheid van die vorst en koning, hoe Hij nou de dood tegemoet getreden is als de leeuw uit Juda's stam, maar niet in de dood gebleven is, maar de dood heeft overwonnen, opdat Hij het leven en de gerechtigheid zou kunnen terugschenken. O Heere, zou U dat willen waarmaken, opdat Uw naam verheerlijkt zou worden. Want U kunt toch alleen met een zondaar van doen hebben in Uw lieve Zoon. En mag daar dan ook de bewustheid van ontvangen worden, Heer. Wat zou U daarin verheerlijkt worden? Gedenk zo de gemeente zoals ze opgekomen is onder de prediking van Uw woord. Alle noden en zorgen die er kunnen zijn. We dragen ook de heer Volbert van harte aan U op, die deze week in het ziekenhuis is geweest en waar het alles wat mocht meevallen, maar nog op uitslagen wacht. Zou U willen geven, ook in het toekomende, dat het alles mocht meevallen, ook de uitslagen die afgewacht moeten worden. En dat Hij ook deze roepstem, die toch ook weer is uitgegaan, dat die ook geheiligd mocht worden aan het hart, opdat Hij zou zien dat we hier geen blijvende stad hebben, dat we toch een keer moeten sterven. Zou U Hem dan willen gedenken, samen met allen die Hem lief en dierbaar zijn? We dragen ook de familie Wessels Hospes aan U op, die in de achterliggende week mochten gedenken 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn geweest. Ach Heere, dan hebt U tot hiertoe nog willen dragen en sparen. Dat huwelijksverbond hebt U nog in stand willen houden. Maar geef dat boven dat huwelijksverbond er een ander verbond het belangrijkst mag zijn. Namelijk dat genadeverbond. Dat ze daarin begrepen zouden mogen zijn. Wezenlijk. En zou U ze dan ook in het toekomende alles nog willen schenken wat nodig is. Tezamen met allen die hen lief en dierbaar zijn. En heb hartelijk dank voor alles wat U ook daarin nog geschonken hebt, dat U ze voor elkaar wilde bewaren en sparen, met alle noden en zorgen die er ongetwijfeld ook geweest zullen zijn. Ach Heere, zou U ons dan zo deze morgen willen gedenken, de gemeente in het luisteren, ons in het spreken. Gedenk aan al Uw knechten die zijn uitgegaan, wilt U ze de woorden in de mond geven en de zaken in het hart. En zou U ook voor ons de bergen tot een vlak veld willen maken. En zou U het gemakkelijk willen maken, liefde in het hart willen schenken, tot U, maar ook tot de zielen die deze morgen aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Maak ons getrouw en hoor ons nog uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking uit Psalm 22 en daarvan de versen 1, 8 en 10. Mijn God, waarom verlaat Gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lijdes fel geslagen. Het achtste vers, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd, mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. En ook het tiende, maar Gij, o Heere, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van verre, mijn God die het al regeert. Psalm 22, de versen 1, 8 en 10. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede is bestemd voor de diaconie. En tijdens de slotzang wordt de maandelijkse kerkvoogdijcollecte gehouden. En de collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Zingen wij nu Psalm 22, vers 1, 8 en 10. Gemeente, u kunt de tekst voor de prediking vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen, Zacharia 13. En daarvan in het bijzonder het 7e vers. Ik lees u die nogmaals voor. Zacharia 13, vers 7, daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. We schrijven onder deze tekstwoorden het lijden van Christus als de goede herder. En dan letten we met elkaar en kon het zijn onder de inwachting van Gods lieve geest op drie gedachten. Ten eerste het zwaard dat is ontwaakt. Ten tweede de schapen die zijn verstrooid. En ten derde de kleinen over wie hij zich ontfermt. Dus het lijden van Christus als de goede herder. Het zwaard dat is ontwaakt. De schapen die zijn verstrooid en de kleinen over wie hij zich ontfermt. Gemeente, de woorden die voorafgaan aan onze tekst, die kunnen ons wat vreemd in de oren klinken. Over een profeet die geslagen is in het huis van zijn liefhebbers. Waar moeten wij dan aan denken? Wel, die woorden die doen ons denken aan datgene wat wij vinden in Deuteronomium 13. De Heere had zijn volk immers afgezonderd, geheiligd, apart gezet. En de Heere die wilde ook niet dat het volk daarom zou luisteren naar de stem van de valse profeten. En als dat volk dat toch deed en zo iemand in het gericht gebracht werd, dan moesten zelfs de vader en de moeder van zo'n valse profeet tegen hun eigen zoon getuigen in het recht. En aan die woorden doen de versen 2 tot en met 6 ons in het bijzonder denken. Als daar gelezen wordt dat die profeet geslagen is in het huis zijner liefhebbers. De profeet Zacharia die mag profeteren over een toekomende helstijd. En Zacharia die heeft het gezien dat daar een tijd zal aanbreken dat er in Jeruzalem geen valse profeet getolereerd meer zal worden. Zacharia heeft geprofeteerd na de ballingschap. En u weet dat het volk van Juda in het bijzonder in de ballingschap is gevoerd, omdat ze juist zo vaak geluisterd hebben naar de stem van de valse profeet. Omdat ze zo vaak niet oprecht waren met de Heere hun God en de afgoden gediend hebben. Maar nu mag Zacharia zien, daar komt een nieuwe tijd. En in die tijd zal de Heere er zelf voor gaan zorgen dat zelfs de vader en de moeder van zo'n valse profeet helemaal aan Gods kant zullen staan. Dat volk is bezig om Jeruzalem te herbouwen. En in dat Jeruzalem zal er een tijd komen dat dat niet meer gewild zal worden. Geen valse profeet. En dat gemeente enkel als vrucht van dat nieuwe leven wat de Heere zelf zal gaan werken onder het volk. Er zal namelijk een tijd komen, zo kunnen we lezen in hoofdstuk 12, dat de geest der genade en der gebeden zal worden uitgestort. Er zal een tijd komen, zo hebben we in het eerste vers van hoofdstuk 13 gelezen, dat er een fontein geopend zal zijn tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid voor de inwoners van Jeruzalem en het huis van Juda. En hoe heerlijk is dat vervuld, gemeente, in de volheid van de tijd. Toen de Zoon Gods op deze aarde is gekomen, toen hij zijn bloed heeft laten vloeien en toen die geest is uitgestort met de Pinksterdag, toen is die fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En als vrucht van het nieuwe leven zal daar nu zo'n liefde zijn tot de waarheid van Gods woord, dat de ouders zelfs helemaal zullen staan aan Gods kant. Die zullen het voor hun zoon niet gaan opnemen. En dan volgt onze tekst. Het is alsof de profeet een stapje terug doet in de tijd en ons nu gaat bepalen bij de verdienende oorzaak van dat nieuwe leven. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der heerscharen. Sla dien herder en de schapen der kudde zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Onze kanttekeningen zeggen het volgende: dat de Heere uit het voorgaande een aanleiding neemt om te voorzeggen hoe Christus zijn lieve zoon en opperste herder, alsof hij ook een valse profeet was, geslagen en omgebracht zou worden. Maar dat dat niet gebeurt bij geval, maar door goddelijke ordinantie. Dat betekent, zo heeft God dat zelf bepaald. Zacharia neemt uit die voorgaande woorden dus aanleiding om te gaan spreken over het lijden dat op de komende Christus zal komen. En hij zelf heeft in zijn omwandeling op aarde deze tekst dan ook op zijn lippen genomen, gemeente. Toen hij ging van de paaszaal in Jeruzalem naar de hof van Gethsemane, toen heeft hij het tegen zijn discipelen gezegd: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde, ze zullen verstrooid worden. Alsof hij een valse profeet was, zo is hij geslagen in het huis van zijn liefhebbersgemeente. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben zijn woorden niet geloofd. Ze hebben hem voor een valse profeet gehouden. Deze heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Kruis hem, kruis hem. En dat terwijl hij die volmaakte profeet en leraar der gerechtigheid was. Geen woord van bedrog op zijn mond geweest is. Maar dat volk gewijd heeft in de grazige weide van het woord. Hij die zelf geweest is in de onderhandelingen in de eeuwigheid, in die stille raad des vredes. En dus volkomen weet wat er moet gebeuren om een volk zalig te maken. Hij heeft het ze getuigd, maar ze hebben zijn getuigenis niet aangenomen. Ze hebben hem geslagen, ze hebben hem verwond, ja, ze hebben hem gedood. En gemeente, hoewel het waar is dat de Joden middelijk de oorzaak zijn geweest van het lijden en sterven van deze profeet en leraar der gerechtigheid, hoewel het Herodes en Pilatus zijn geweest die middelijk gebruikt zijn om Christus ter dood te veroordelen, toch lezen we iets bijzonders in de tekst. De Heere wordt namelijk zelf sprekende ingevoerd als degene die het zwaard gaat hanteren in het leven van zijn zoon. We lezen namelijk: zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Hij die de opperbevelhebber is van alle hemelse strijdkrachten, die al zijn engelen had kunnen uitzenden om zijn zoon te redden van het zwaard van die boze bende. Hij heeft het niet gedaan. Onze kanttekeningen zeggen: het is alles gebeurd naar goddelijke ordinantie. Zo heeft de Vader het bepaald. De tijd zal gaan aanbreken, gemeente, dat de Vader het zwaard van zijn recht zal gaan hanteren in het leven van zijn zoon. De tijd is aangebroken dat die wrekende gerechtigheid Gods geopenbaard zal worden. Want de Heere die kan van zijn recht geen afstand doen. Dat is onmogelijk en moet betaald worden met het leven. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de Heere die hanteert dat wraakzwaard, die blijft bij dat recht, die heeft zichzelf zo volmaakt lief, dat hij nu het liever heeft dat zijn zoon de dood ingaat, dan dat zijn recht tekort komt, dat zijn deugden geschonden zouden worden. Zoals die ouders van die valse profeet zo'n liefde hadden tot de waarheid, zo'n liefde heeft God tot zichzelf en tot zijn heilige deugden. En daarom: zwaard, ontwaak! Wij weten allemaal wat een zwaard is. En als we zo dat woordje in de grondtekst eens nazoeken en gaan kijken waar dat allemaal voorkomt, gemeente, dan komen we er wel achter dat dat zwaard altijd gehanteerd wordt om iemand te doden. Dat zwaard, dat is een teken van de rechterlijke macht ook. Denkt u maar eens aan wat Paulus zegt, dat de overheid het zwaard draagt in Romeinen 13. Het is dus een beeld wat de profeet gebruikt om duidelijk te maken dat het de wrekende gerechtigheid van God is die de dood van zijn zoon zoekt. En dan weten onze kinderen van morgen wel waar we dat zwaard voor het eerst tegenkomen in Gods woord. Waar is dat? Wel, gemeente, dat is in het paradijs. Adam en Eva, volmaakt uit de hand van hun schepper voortgekomen. Ze hebben daar geleefd in de liefdesgemeenschap met God. Storeloze gemeenschap. Maar ze zijn ongehoorzaam geweest. Ze hebben gegeten van die boom. En toen zijn ze verdreven uit de hof van Eden. En wat lezen we dan? Zo vlak na de zondeval. Dat er twee engelen aan de ingang van die hof van Eden gesteld worden. Om te bewaken de weg tot de boom des levens. Met het vlammig lemmer eens zwaards. Adam en Eva, ze kunnen niet meer komen in de gemeenschap met God. Onmogelijk. Daar staan de heilige engelen voor in. Dat ze dan buiten het recht om weer in die gemeenschap zouden komen. Dan zouden ze getroffen worden door dat zwaard. Dat zwaard, gemeente, dat is dus gericht tot Adam en Eva. En in Adam en Eva tot u, jou en mij. Want gemeente, we zijn in Adam allemaal van God afgevallen. En dat betekent, u moet sterven. Dat zwaard van het recht Gods, dat hangt te glinsteren boven uw hoofd. En het kan elk moment die dodelijke slag geven. En dan is het eeuwigheid. O gemeente, zijn uw ogen daar nu wel eens voor open gegaan? Wat leven we toch gevaarlijk, nietwaar? Als we onbekeerd voortreizen op weg naar een allesbeslissende eeuwigheid. Jonge mensen, het is wel eens vergeleken met iemand die op het randje van een berghelling loopt en niet in de gaten heeft dat hij elk moment bij elke misstap in dat diepe ravijn kan vallen. Wel, zo leven wij als we onbekeerd voortreizen. Elk moment kan dat zwaard de beslissende slag geven. En dan is het voorbij, gemeente. Weet u wanneer dat werkelijkheid wordt? Als God een mens van dood gaat levend maken. In de uren van de waarachtige wedergeboorte, gemeente. Dan gaan mijn ogen open voor mijn grote schuld die ik heb tegenover een heilig en rechtvaardig God. Dan kom ik met de dood in mijn schoenen te lopen. Dan zie ik dat zwaard, dat moet mij treffen. Ik heb tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Gemeente, dat is het eerste wat God gaat doen in het leven van de mens, hoor. Als mijn ogen daarvoor open gaan. O, dan wordt het, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop me gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar weet u wat nu zo bijzonder is, gemeente? Adam en Eva, ze zijn wel verdreven uit die hof van Eden. Ze hebben dat zwaard zien glinsteren. Maar dat zwaard, dat treft hen nog niet. Hoe kan dat? Wel, gemeente, tussen de eis en de uitvoering van het vonnis, daar ligt nu het welbehagen Gods. De Christus moet geboren worden. Adam die heeft gezondigd. Als hoofd van het werkverbond gevallen. Maar nu is daar van eeuwigheid een ander verbond. Heeft God van eeuwigheid reeds een weg uitgedacht. Waardoor toch verloren zondaren weer in de herstelde gunst en gemeenschap Gods kunnen komen. En daartoe, gemeente, moest Christus nu mens worden. Daartoe heeft hij zich in de eeuwigheid nu bereid verklaard. Daar heeft hij zich gezegd, zie dan kom ik om uw wil te doen. Dan zal ik dat wraakzwaard van het recht op mij nemen. Laat de slag dan maar op mij vallen, Vader. Opdat diegenen die ik van u ontvangen heb, vrij uit kunnen gaan. En vandaar, gemeente, dat dat zwaard als het ware lange tijd heeft geslapen. Maar nu wordt dat zwaard opgeroepen om te ontwaken. Zwaard, ontwaak! Dat recht moet toch zijn loop hebben. De Heere kan van dat recht geen afstand doen. En o, als dat zwaard gaat ontwaken, wie zal het dan treffen, gemeente? Degene die schuld heeft, toch? Degene die de schuld gemaakt heeft, toch? Onze tekst die wijst de schuldige aan. Zwaard, ontwaak, en zie eens wat er dan staat. Niet tegen die schapen. O, die hadden dat verdiend. Jesaja, hij zegt het, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dat wordt nu het wonder, gemeente, in het leven van een volk. Dat de schuldbrief heeft thuisgekregen. Dat elk moment de slag van dat zwaard gaat ontvangen. Als ze vanmorgen mogen horen, dat zwaard, dat heeft de herder Gods getroffen. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Verschillende keren in het Oude Testament lezen wij van die herder, gemeente. Zo wordt bijvoorbeeld koning Kores wel Gods herder genoemd in Jesaja 44. De herder, daar werd in het Oude Testament meestentijds de kerkelijke en politieke leiders van het volk mee bedoeld. En het was vaak zo, gemeente, dat die herders het niet te doen was om die schapen, maar dat het die herders te doen was om de wol van de schapen. Ezechiël die heeft dat zo moeten zien. Het 34e hoofdstuk. Die herders die versterken het zwakke niet. Die brengen datgene wat weggedwaald is niet weder. Die proberen alleen maar beter te worden van die schapen. Zichzelf te verrijken ten koste van die schapen. Maar gemeente, nu wist dat volk ook. Wie er nu met Gods herder bedoeld werd. Daar wordt de Messias, de lang beloofde Messias mee bedoeld. Daar heeft Ezechiël immers ook van geprofeteerd. Maar ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Deze herder, gemeente, dat is Gods herder, mijn herder. Wat betekent dat? Wel, dat is die herder die voortkomt uit het liefdeshart des vaders. Omdat hij nou een volk heeft liefgehad met een eeuwige liefde, heeft hij die herder al in de eeuwigheid bereid gevonden om nou de slag van dat wraakzwaard op te nemen. Het is Gods herder. Die komt voort uit het welbehagen, gemeente. Daar heeft de Vader nu in de stilte van de eeuwigheid voor gezorgd. Mijn herder. Voor een volk dat het zo heeft laten liggen in hun bondsbreuk in Adam. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. En wat is dit voor herder? Gemeente, dat is de goede herder. Dat is diegene die nou altijd het heil van zijn schapen heeft gezocht. Die altijd de eer van zijn vader heeft gezocht. Dat is die goede herder die zichzelf niet gewijd heeft. Maar die uiteindelijk zelfs zijn leven gaat afleggen voor zijn schapen. Dit is die goede herder. En nu is hij het. Die in de plaats van dat volk, schuld overnemend, als borg het gewillig op zich neemt. Om de schuld van dat volk te gaan wegdragen. Om de slag van dat zwaard op zich te nemen. En dat is nu de reden, gemeente, waarom hij naar deze om der zonde wil vervloekte aarde moest komen. Daarom heeft hij nu vlees en bloed aangenomen. Het staat immers in de tekst. En de man die mijn metgezel is, de man. Dat wijst ons in het bijzonder wel op zijn menselijke natuur, gemeente. Waarom moest hij mens worden? O, daar is maar één woord voor. Dat is alleen omdat hij moest bloeden. In de menselijke natuur heeft immers de schuld, de zonde plaatsgevonden. En in die menselijke natuur moet de schuld dus ook weer betaald worden. En daarom heeft hij nu vlees en bloed aangenomen, opdat hij waarachtig mens zou zijn en zo ook de dodelijke slag van dat zwaard op zich kon nemen. En dat niet alleen, gemeente. Maar hij was, zegt de catechismus, ook een rechtvaardig mens, zonder enige zonde. En zo zo'n geschikte middelaar. Want als hij zelf schuld had gehad, gemeente, dan had hij nooit kunnen betalen. En zie nu eens hier voor welke middelaar de Vader heeft gezorgd. De man die mijn metgezel is. Geen zonde gekend nog gedaan, maar tot zonde gemaakt voor zijn volk. Opdat zij zouden kunnen worden rechtvaardigheid Gods in hem. Maar wil hij een volmaakte middelaar zijn? Daartoe moet hij niet alleen mens zijn, maar daartoe moet hij ook blijven wat hij was, namelijk God. En dat staat ook in de tekst. De man die mijn metgezel is. Dat woordje metgezel, dat komen we nog maar op één andere plaats tegen. Namelijk in het boek Leviticus. En daar wordt het in onze Statenvertaling vertaald met het woordje naaste. De Heere had zijn volk afgezonderd. Het was een heilig volk. En dat betekende, gemeente, dat dat volk ook met elkaar moest omgaan zoals de Heere dat in zijn wet had bepaald. Het waren medeburgers van elkaar. Het waren gelijkwaardige leden. En dat betekent ook dat ze aanspraak konden maken op elkaars ondersteuning. Aanspraak konden maken op elkaars bescherming. Wel, gemeente, zo staat deze herder met eerbied gesproken in een nauwe verwantschap met zijn vader. Hij heeft het recht om beschermd te worden. Hij heeft het recht om ondersteund te worden. Hij is namelijk God zelf. En was hij dat niet gebleven, gemeente, dan was nog verloren geweest. Maar zie hier nu eens welk een volkomen middelaar. Die komt onder het wraakzwaard Gods. Hij blijft wat hij was, namelijk God. Want als hij geen God was gebleven, gemeente, o, hij had die toren Gods in der eeuwigheid niet kunnen dragen. Dat is een eeuwige toren. En juist omdat hij God is gebleven, kon hij die volle toren als in een ogenblik wegdragen aan het vloekhout der schande, toen hij het heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat niet alleen, maar door zijn eigen goddelijke kracht heeft hij zichzelf ook weer, is hij opgestaan uit de doden. En zo kan hij datgene wat hij verdiend heeft, als God nu ook volkomen kan gaan teruggeven. O gemeente, dat is nu de herder, waarin de Vader een volkomen welbehagen heeft. Dat is die herder die zo onder het wraakzwaard Gods terechtkomt. Want we lezen in de tekst: sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden. En daar gaan we op letten in onze tweede gedachte, als we nadenken over de schapen die zijn verstrooid. Sla dien herder. Het is alsof de Vader hem aanwijst, die alle recht heeft op ondersteuning, die als de metgezel des vaders alle recht erop heeft dat hij hem zou redden uit de hand van al zijn vijanden. Maar de Vader, hij wijst hem juist aan als de schuldige. Sla dien herder. Beschadig hem, staat er. Tast hem aan. Ja, sla hem. Dood hem. En zo heeft dat wrekende, het zwaard van Gods wrekende gerechtigheid de ganse tijd van zijn leven boven de Zoon gehangen, gemeente. En het heeft hem uiteindelijk dodelijk getroffen. Dat zwaard dat kent geen rust in het leven van Christus. Totdat het hem uiteindelijk dodelijk getroffen heeft. Dat zwaard dat ontwaakt tegen hem. Alzo vlak na zijn geboorte. Of misschien al wel voor zijn geboorte. Geen plaats in de herberg. Wat is dat? Lijden voor de zaligmaker geweest. Dat er voor hem geen plaats is geweest, gemeente. Maar zo vlak na zijn geboorte, die pijnlijke besnijdenis op de achtste dag, daar treft dat zwaard, dat wrekende zwaard Gods, deze herder van God. Toen hij moest vluchten voor Herodes, die vlucht naar Egypte, o daar achtervolgt dat zwaard van het recht, deze zonen Gods. Dat zwaard, gemeente, heeft hem achtervolgd, heeft hem geslagen. Alle tegenspreken dat hij van de zondaren verdragen heeft. Door alle gruwelen, onbekeerlijkheid en ongelovigheid die hij op deze aarde gezien heeft. Ja, dat zwaard dat slaat hem, gemeente. Als hij bemerkt dat zijn discipelen zo onwetend zijn als het gaat over wie hij is. Wat is dat lijden voor de zaligmaker geweest? En wat heeft hij daarin gevoeld? Dat hij leefde onder het recht zijns vaders. Dat dat zwaard boven zijn hoofd hing. En in bijzonder wel, gemeente, daar in de hof van Gethsemane, waar zijn ziel geheel bedroefd wordt tot de dood toe, waarin de last van de eeuwige toorn Gods op hem neerkomt. En hij volkomen weet wat hij zal moeten gaan betalen. Waar zijn bloed wordt gelijk grote, zijn zweet wordt gelijk grote druppelen bloeds. En dat wilde de Vader zien, gemeente. Bloed. Waarom wil de Vader bloed zien? Wel, gemeente, in het bloed, daar zit het leven. En de Vader, hij had het toch gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de Vader, hij wil dat bloed zien. Zo is die doornenkroon op zijn aangezicht gedrukt. Zodat dat bloed als het ware over zijn gezicht stroomt. Zo is hij geslagen, gegezeld, zodat het bloed over zijn rug stroomt. Zo heeft dat zwaard hem geslagen, gemeente, toen hij aan dat vloekhout des schande het heeft moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, die alle recht had om door u beschermd te worden? Waarom hebt gij mij verlaten? En dat zwaard het heeft niet gerust, voordat het de dodelijke slag heeft toegebracht. En het hoofd buigende gaf de geest. En toen een van die krijgsknechten zijn zijde heeft doorstoken met een speer, toen kwam daar bloed en water uit. Zie hier, de middelaar Gods en der mensen, getekend door het bloed, geheel onder het bloed, om een volk nu te zaligen op grond van dat ene geldende offer. Zo is hij geslagen. De Vader heeft het zelf gehanteerd in het leven van zijn zoon. Het zijn de slagen van het wraakzwaard Gods. En laat dat vanmorgen voor ons allen, gemeente, een ernstige waarschuwing zijn. Als de lijdensgeschiedenis ergens ook van spreekt, dan is het dat wel. Als de Vader nu zijn eigen lieve teerbeminde zoon niet gespaard heeft, maar liever wilde dat hij de dood inging, dat de Vader zichzelf zo lief heeft, zijn deugden zo lief heeft en zijn recht zo lief heeft. Waar zult u dan blijven als u geen borg voor uw schuld hebt en als u geen God voor uw hart hebt? Hoe moet dat dan goed komen, gemeente? Hij die de metgezel des vaders is, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hoe zult u dan ontvlieden als u op zo grote zaligheid geen acht slaat? Dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van een levend God. Dan zult u straks zelf tot in alle eeuwigheid de slag van dat wraakzwaard in uw leven moeten gevoelen. En daarom, gemeente, als u onbekeerd voortreist, ontwaakt dan toch gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zo alleen, gemeente, kon de schuld betaald en verzoend worden. Zo heeft de Vader het van eeuwigheid gewild. Zo heeft het de Vader behaagd, dat zijn Zoon dat zwaard zou opvangen. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Waarom, gemeente? Waarom hanteert de Vader het zwaard in het leven van zijn lieve Zoon? Daar is maar één antwoord op. Omdat de Vader van eeuwigheid nu ook een welbehagen heeft in mensen. Daar hebben de engelen in de kerstnacht van gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Nu gaat hij in de plaats van dat volk staan, gemeente. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Want in deze tekst leren we. Wil dat welbehagen des Vaders door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Wil dat welbehagen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Daar is wel een schuldoffer voor nodig. O, zie dan eens wat het de Zoon gekost heeft. Om een volk te gaan zalig maken. Het heeft hem zijn leven gekost. Het heeft hem zijn bloed gekost. En zie hem dan eens gewillig gaan. Zich gewillig stellen onder dat zwaard. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. O, dat eeuwige wonder. Dat die Zoon zich nu zo bereid heeft verklaard. Bereidwillig die gang is gegaan. Maar ook dat eeuwige wonder, gemeente. Dat de Vader dat zwaard nu op zijn Zoon heeft laten neerkomen. Om een volk te kunnen zaligen. Met behoud van zijn recht en met behoud van zijn deugden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven. Maar ook overgegeven heeft in de dood. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven hebben. Zo groot, volk des Heeren, is de liefde des Vaders, dat hij zijn eigen welbeminde, tegenliefde Zoon nu heeft overgegeven in de plaats van al de zijnen. En wat is dat dan voor een volk? Wat is dat nou voor een volk waar de Vader zijn Zoon voor over heeft gehad? Gemeente, dat is een volk wat er alles aan doet om de slag van dat wraakzwaard te ontkomen. Dat is een volk wat er alles aan doet om zelf God weer te gaan behagen. Dat is een volk dat hun eigen leven veel liever heeft dan de ere Gods. Daar gaat hij zijn leven nu voor schenken. Want we lezen dat ook in de tekst, sla dien herder. En de schapen, ze zullen verstrooid worden. Dat beeld is wel duidelijk, ook voor onze kinderen, niet waar? Kinderen in Israël. Daar waren veel herders. En die herders moesten ook wel eens strijden met de wilde dieren. En we kunnen ons dat voorstellen als zo'n herder het opnam als een rechtgeaarde herder voor zijn kudde. En de strijd aanging met zo'n dier, met zo'n wild dier. Stel je nu eens voor dat dat wilde dier die herder ook dodelijk treft. En die herder moet sterven. Dan vluchten al die schapen weg, nietwaar? Omdat ze zien, de herder, die kan ons niet meer beschermen. Wel, dat is eigenlijk het beeld wat hier gebruikt wordt, gemeente. De Heer Jezus heeft dit beeld ook op zijn discipelen toegepast. Deze nacht zult ge allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden, Matthäus 26. Zij worden dus bedoeld met die schapen. Dan gaat het over de discipelen. En wat was dat nu voor een volk, gemeente? Wat waren dat nu voor mensen? Wel, dat waren mensen die hadden de stem van de goede herder in hun leven gehoord. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Is dat al wel eens gebeurd in uw leven? Die stem wel eens gehoord. En ik zeide tot u in uw bloede leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloede leef. Ben je al wel eens in je ongeluk gezet. Dat het sterven werd en God ontmoeten. Want daar begint het leven, o gemeente. En dan komt er zo'n hartelijke droefheid naar God. Die God te moeten missen door eigen schuld en hem niet meer te kunnen missen. En wat gaat de Heere dan verder doen in het leven? Wel, het waren niet alleen, ze hebben niet alleen zijn stem gehoord. Maar hij zegt, mijn schapen die kennen mij. Hij heeft zichzelf in het leven van die discipelen geopenbaard, gemeente. 3 jaren lang heeft hij met ze rondgewandeld op deze aarde. Hebben ze onderwijs van hem ontvangen over vanuit zijn profetische bediening. Ze hebben hem leren kennen. En wat zijn ze hartelijk aan hem verbonden geraakt. Wat hadden ze zijn onderwijs lief, gemeente. Maar die schapen, die horen niet alleen zijn stem. En ze kennen hem niet alleen, maar hij zegt, en zij volgen mij. En gemeente, dat is een kruisweg. Het volgen van deze goede herder, dat is dezelfde weg als die de borg zelf heeft moeten gaan. Als hij gaat spreken over zijn lijden en zijn sterven, dan verstaan die discipelen daar niets van. Ze staan hun eigen zaligheid in de weg. Ze hebben hem zo lief in zijn profetische bediening. En ze willen hem altijd wel bij zich houden. Maar als hij gaat spreken over het lijden en over het sterven. Gemeente, dan worden ze allemaal geërgerd. Als hij vanuit zijn profetische bediening licht laat vallen op zijn priesterlijke arbeid. Dan snappen ze het niet. En ze beseffen het niet, dat juist in die weg waarin de herder de dood in zal gaan, dat zij dat zwaard, dat wraakzwaard van Gods recht, kunnen ontkomen. De discipelen, ze hebben zich allen aan hem geërgerd. En hoe duidelijk is dat geworden daar in de hof van Gethsemane. Toen Christus zich vrijwillig liet binden door die bende krijgsknechten onder leiding van Judas. En toen bleek dat hij zich gewillig ging scharen achter het recht van zijn vader. Toen zijn ze allemaal weggevlucht. En gemeente, zelfs een Petrus. Heere, dat zal u geenszins geschieden. Al werden ze allen aan u geërgerd, ik geenszins. En hij slaat nog met zijn zwaard het oor van Malchus af. Maar als de zaligmaker dan dat oor weer herstelt en het tegen Petrus zegt, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij geeft, zal ik die niet drinken. Toen is ook Petrus weggevlucht. O ja, hij kwam nog wel even in de zaal van Caiaphas. Maar wat is het daar laag afgelopen met deze discipel, nietwaar? Ik ken de mens niet. Met vloeken en met eedzweren heeft hij zijn meester verloochend. En gemeente, dat is een gang die de Heere nog altijd gaat houden in het leven van zijn gunstgenoten. Als het komt tot de afhandeling in het leven. Als de Heere gaat komen om zijn recht. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Als de Heere dat zwaard gaat laten wegen in uw ziel, weet u wat u dan gewaar komt? En ik hoop dat ze er vanmorgen onder ons mogen zijn die daar wat van kennen. Dan komt het verzet openbaar. Dan komt uw vijandschap openbaar. Dan komt uw ongeloof openbaar. Want een mens zal alles geven voor zijn leven, gemeente. Ik heb heel wat voor de Heere over. Maar mijn leven niet. Ik zal er alles aan doen om dat wraakzwaard te ontgaan. Want ik wil mijn hoofd niet op het blok leggen. Maar het zal toch een keer moeten, gemeente. En daar gaat de Heere zijn kinderen in de nadere oefeningen. Als hij ze gaat inleiden in deze zaken. Bij bepalen, gemeente. Dat wij op het leven aanwerken. Maar dat de Heere op de dood aanwerkt in het leven van zijn kinderen. En gemeente, dan wordt het onmogelijk om zalig te worden. Dan gaat de Heere overal de grond uithalen. O ja, zeker bij aanvang gaat hij de grond halen uit al onze werken. Is dat wel eens gebeurd in uw leven? Uit mijn tranen, uit mijn aangename gestalten, uit de mooie preken waar ik nog zo van kan genieten. En gemeente, dan komt er een toevallen van het recht. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En wat wordt het wonder dan groot als van achter dat recht de zaligmaker zich openbaart. En hij laat zien, u kunt nog zalig worden door een ander. Maar als de Heere gaat doortrekken in het leven, gemeente, dan gaat hij zich vrijwillig scharen achter het recht van zijn vader. En dan komt dat wraakzwaard weer zo openbaar. Daar kan de schuld even bedekt komen te liggen. Maar waar komen Gods kinderen achter? Dat bloed is niet toegepast. En hoe moet dat toch? En dan al de genietingen die u van de middelaar hebt gehad in zijn profetische bediening, die nemen een einde. Zit er nog zo'n volk in mijn midden van morgen? Zijn er nog de zulke die zichzelf misschien niet kunnen verklaren? Die zeggen, oh, er zit zoveel ongeloof in mijn hart. Zoveel vijandschap. Ik kan mezelf maar niet krijgen op het plekje waar ik komen moet. Ik vecht met heel mijn bestaan tegen God in. Oh, dan wordt het zo waar wat we ergens in Gods woord lezen. Laat los opdat gij losgelaten wordt. Dan wordt de toepassing van het bloed zo noodzakelijk in het leven, gemeente. Maar het geschiet in geen andere weg dan in die weg waarin het recht zijn loop heeft. En dan loopt het laag af, gemeente, in het leven van de discipelen en in het leven van de kerk. Want dan hebben ze niet alleen gezondigd tegen de wet, maar dan hebben ze ook gezondigd tegen het evangelie. De zaligmaker verloochend. Zo laag afgelopen in het leven en de zaligmaker de dood in. Dan blijft er geen schuldoffer meer over. En daar zitten de discipelen achter gesloten deuren, bang voor datzelfde zwaard dat hen zal treffen, want die bende die zocht ook die discipelen. En zo komen Gods kinderen erachter in het leven, gemeente, dat dat zwaard hen dodelijk zal treffen. Tegen de liefde zelfs ingezondigd. O, hoe smartelijk was dat voor Petrus, toen hij hem verloochend had en hij die liefdesblik in de ogen van zijn zaligmaker zag. Toen is hij weggegaan en hij weende bitterlijk. Zijn meester de dood in en alleen maar schuld tegen de liefde ingezondigd. En zo zijn de schapen verstrooid, gemeente. Ze moeten buigen onder het zwaard. Maar ze willen niet buigen onder het zwaard. En ze kunnen niet buigen onder het zwaard. Ze hebben er niets van begrepen. Ze krijgen zichzelf weer helemaal terug. En elk moment verwachten ze zelf door dat zwaard te zullen omkomen. En het is juist die weg die noodzakelijk was in het leven van de discipelen. In het leven van al Gods kinderen. Opdat ze erachter komen, nou kan er van mij helemaal niets bij. Als ik een nagelschrapje bij mijn zaligheid moest toedoen, dan was het voor eeuwig kwijt. Maar dan dat eeuwige wonder, gemeente, dat de borg alleen zijn weg gaat. Ze hebben hem allen verlaten, maar hij is doorgegaan tot op dat vloekhout der schande. En hij heeft het toch uitgeroepen, het is volbracht. En het zal zo waar worden in het leven van de borg. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Het is voor hem zo waar geworden. Wat we nu eerst met Psalm 88 gaan zingen, het 11e vers. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand hul of bijstand vindt. Ik zoek hen vergeefs. Ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Psalm 88, het 11e vers. het lijden van Christus als de goede herder. We hebben gezien het zwaard dat is ontwaakt. De schapen die zijn verstrooid. En in onze laatste gedachten nog de kleinen over wie hij zich ontfermt. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. De kleinen. Wie worden daarmee bedoeld, gemeente? Wel, daar worden niet in de allereerste plaats de kleintjes in de genade mee bedoeld. Hier worden de discipelen mee bedoeld. Christus heeft die woorden immers op hen zelf toegepast. En waarom worden ze dan kleinen genoemd? Wel, gemeente, allereerst omdat ze klein in aantal zijn. We lezen in het laatste vers van Zacharia 13... dat er twee delen in het ganse land, twee derde deel wordt uitgeroeid. En dan zeggen de kanttekeningen, het grootste deel van de mensen zal verworpen worden en in zijn zonde en ongeloof blijven liggen en verderven. Dat is wat, gemeente. Hoe is dat onder ons vanmorgen? Het grootste gedeelte zal in zijn zonde en ongeloof blijven liggen en verderven. Dat hebben we over onszelf heen geroepen. Dat is Gods schuld niet. Dat is waar we zelf voor hebben gekozen in onze val in Adam. En we kunnen zondag in zondag uit onder de prediking van het woord verkeren. U kunt de ernstigste preken aanhoren en de liefelijkste nodigingen. Maar wat werkt het nu uit, gemeente? Twee derde deel zal in zijn ongelovigheid sterven. Maar nu is er ook een derde deel. En dat derde deel, dat is dus het kleinste deel. Had de vader het zelf niet gezegd? Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Is dat dan omdat ze beter zijn dan dat twee derde deel, gemeente? Is dat dan omdat de Heere wel ziet dat die mensen wel zouden geloven, zoals de remonstranten dat misschien zeggen? O nee, gemeente. Ze liggen op dezelfde hoop als al die anderen. En als ze bij de hart zijn, dan zullen ze zeggen, mij de grootste der zondaren, waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. En dat wordt nu het eeuwige wonder, gemeente, in het leven van dat derde deel. Dat God zelf nu van eeuwigheid een onderscheid heeft gemaakt waar het helemaal niet is. En dat de Vader nu er zelf voor gaat zorgen dat dat welbehagen zijn gelukkiglijk zal voortgaan door de hand van Christus. En daarom gaat hij dat volk, gemeente, in het vuur brengen. We lezen dat dat derde deel wordt in het vuur gebracht. Het zal gelouterd worden zoals men zilver loutert. U weet hoe dat ging. Als dat gelouterd werd, dat vuur heet gestookt werd, dan kwam eerst het vuil naar de oppervlakte. En dat vuil, gemeente, dat moet afgezuiverd worden. Dat moet er afgehaald worden. En wat ziet die zilversmid dan? Als dat vuil eraf is, dan ziet hij zijn eigen beeld weer terug. En daar gaat het over, gemeente, hier in de tekst. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. We zijn uit God gevallen. En dat betekent, we moeten met God verzoend worden. En dat gaat in het leven van die kleinen in geen andere weg dan dat dat vuil bovenkomt. Ongerechtigheid, zonde, ongeloof, onverenigdheid met de wegen Gods. De niet onder te kunnen buigen en mijn leven niet te willen verliezen. Dat vuil dat moet naar boven komen. En dan dat eeuwige wonder, gemeente. Dat de Heere op zijn tijd, als het hem behaagt, dat vuil eraf gaat halen. En dan zijn eigen beeld weer terugziet. Als dat bloed ook daadwerkelijk gaat worden toegepast. Door Gods lieve geest aan het hart. En u begrijpt, gemeente, als dat werkelijkheid wordt in het leven, dan word ik ook een kleine. Dan gaat mijn mond op slot. Dan moet ik eeuwig omkomen. Hoofd op het blok. Dan heb ik geen grote woorden meer, gemeente. Dan is mijn kracht over. Kracht gebroken. Mijn grootspraak weg. Dan ben ik een kleine geworden. Geen gerechtigheid meer. Alleen maar schuld. En juist in die weg kan er nu alleen plaats komen voor die volmaakte gerechtigheid van Sions eeuwige hoge priester. Ben je al wel eens zo'n kleine geworden, gemeente? De discipelen waren het zomaar niet, hoor. Wat was er in het leven van hen nodig om ze zo'n kleine te maken? Dan wordt het onmogelijk, gemeente, om zalig te worden. Maar nu dat eeuwige wonder. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Maar, dat wijst op een tegenstelling. Dat is het maar uit het welbehagen. Dat is het ik zal van het eeuwige genadeverbond. Dat volk heeft het zo diep laten liggen. Gezondigd, ja zelfs tegen de liefde in. Zelfs het evangelie moet hen nog vervloeken, gemeente. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ik zal, dat spreekt de Vader. Hij zal zijn hand, naar het vrije van zijn welbehagen, toch over die zal hij zich over die kleine ontfermen. Die hand die het wraakzwaard heeft gehanteerd in het leven van zijn zoon. Die hand zal zich nu over die kleine ontfermen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Maar die houdt ook door Gods kracht zijn volk in stand. O deze herder. Hij heeft zijn schapen nooit uit het oog verloren, gemeente. Zij zijn weggevlucht, maar hij is niet weggevlucht. Hij is doorgegaan en hij heeft zijn leven gezet voor de schapen. Die schapen, ze hebben hem verloochend, maar hij heeft ze nooit verloochend. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Ze zijn nooit uit zijn hart geweest en daarom heeft ze meegenomen de dood in. Maar heeft ze ook meegenomen in zijn opstanding. En zo wordt zijn leven hun leven. En dat naar die vrije gunst die eeuwig God heeft bewogen. En gemeente, hoe duidelijk zien we dat. Dat hij zijn hand tot de kleine heeft gewend. Na zijn opstanding. Op die paasmorgen. Daar ontmoet hij zijn discipelen en bijzonder wel Petrus. En wat zich daar tussen die twee heeft afgespeeld, daar zwijgt de schrift over. Maar Petrus had het wel in bijzonder nodig, nietwaar? Dat die zaligmaker zijn hand tot hem weer zou wenden. En hem zou laten zien, Petrus, nou ben je niet te diep gevallen. Maar nou ben ik doorgegaan. Nou heb ik door mijn lijden en sterven de schuld verzoend. En nou ga ik je weer als een herder voor. Die Emmausgangers. En we hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. En hij is ze bekend geworden in de breking des broods. En hij heeft het zijn discipelen niet zelf gezegd. Zie, ik ga u voor naar Galilea. En al daar zult gij mij zien. En het is waar geworden, gemeente. Daar in Galilea, daar is het allemaal begonnen. Daar zijn ze achter die netten vandaan gehaald. Daar heeft hij zichzelf geopenbaard. Daar hebben ze zoveel onderwijs gehad. En het is allemaal in de dood geëindigd. Maar nu gaat hij ze weer voor naar Galilea. Gaat hij zijn hand tot die kleine wenden. En dan is het allemaal weer waar in het leven van die kleine gemeente. Nou gaat hij die herderstaak weer op zich nemen. Hij gaat ze weer voor als de goede herder die de dood heeft overwonnen. En de dood heeft verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Zij is nergens meer. Want hij is erin geweest. En hij heeft de prikkel voorgoed weggenomen. En daar was nu de dood van die herder voor nodig, gemeente. Zodat hij in zijn opstanding, in zijn leven, diegene waar het nu zo laag is afgelopen, zou kunnen doen delen in de vruchten van Goede Vrijdag en Pasen. En zo gaat hij zijn volk weer voor, gemeente. Paulus die zegt het. overgeleverd om onze zonden, maar ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Grote zaken, gemeente. En daar begint het niet in het leven der genade. Maar het is wel te verkrijgen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan toch niet met eerbied prijzen? Wat zou de Heere erin verheerlijkt worden, gemeente, als dat doorbrekende werk ook in onze tijd gevonden zou worden, waar we zo weinig nog van horen. Gemeente, dat zwaard dat is ontwaakt, we moeten gaan afronden. Dat zwaard is ontwaakt tegen de herder, tegen de man die Gods metgezel is. En als dat zwaard nu tegen hem ontwaakt is, hij moest betalen met zijn leven, terwijl hij geen één zonde gekend nog gedaan had. Hoe zult u dan toch verschijnen voor die rechter van hemel en aarde? O, bedenk toch in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Voordat het straks zal klinken, zwaard ontwaak. Tegen die man, tegen die vrouw, tegen die jongen, tegen dat meisje. En dan zult u tot in alle eeuwigheid de last van de toren Gods moeten dragen. O gemeente, als u ergens wil zien hoe ernstig het leven is en hoe ernstig de Heere de zonde neemt, zult u dan voor uzelf vandaag die lijdensgeschiedenissen nog eens overdenken met de bede: O Heere, bekeer mij toch voordat het te laat is. En volk des Heeren, dit was er nu voor nodig om een volk te gaan zaligen. En wat heeft de Heere er een werk aan, nietwaar? Om zijn volk klein te maken, maar ook om zijn volk klein te houden. Dat is meestal geen zaak van vreugde. Maar het is wel nodig. Zaak van droefheid, die vaderlijke kastijdingen. Maar ze werpt van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En in die weg waarin zij steeds kleiner worden, wordt de Heere steeds groter en wordt het wonder steeds groter dat Hij nou de goede herder is, die zijn volk gaat weiden in de grazige weide van het woord. En dan is er bij Hem zoveel te verkrijgen, gemeente. Na Goede Vrijdag en Pasen is ook nog hemelvaart, Pinksteren en de vrucht daarvan. Daar wil Hij zijn volk nu in onderwijzen. De vrucht daarvan door de bediening van zijn geest ook toepassen in het hart. Zal hij zijn hand tot die kleine wenden. En hij zal het één keer voor de laatste keer doen, gemeente. Als ze hun laatste adem uitblazen. En als ze dan eeuwig mogen zijn. Daar waar hij is. Dan zal hij ze eeuwig wijden. Dan gaat hij hen wijden. Gemeente, aan de fonteinen des hels, dan zal hij ze leiden in die binnenkameren van de eeuwige liefde Gods. Dan zal hij hun leidsman zijn tot die levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Ach Heere, zou u er zelf maar de stille naprediker van willen zijn. Het heilgeheim wordt toch aan uw vrienden naar uw vrevenbond getoond. De discipelen, ze werden in zo'n onmogelijke weg geleid. Alles wat ze beleefd hadden de dood in. Zichzelf niet over voor het zwaard. Maar ze hebben de hand van de goede herder weer mogen ervaren in het leven. Hij ging hen weer voor als de opgestane levensvorst. En zo mochten de discipelen in een weg waarin ze zichzelf zo hebben tegengevallen, mochten ze toch roemen in die vrije gunst die eeuwig God heeft bewogen. O Heere, als ons verstand dit wonder vatten wil, dan staat het vol heilige eerbied stil. Wat u nu gegeven hebt in de Zoon uw eeuwige liefde. En wat u bewogen heeft om uw eigen lieve Zoon over te geven tot aan het vloekhout der schande. Mag het eens bewonderd worden in het leven van uw gunstgenoten. En zou u ze de vruchten daarvan ook willen leren door het werk van uw geest. Zou u willen verzoenen hetgeen niet was naar uw heilige wil. Breng ons ook vanmiddag nog weer in uw huis. En zou u de gemeente dan ook getrouwheid willen geven. Spaar en bewaar ons in de tussenliggende tijd. En wil ons nog horen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot nog uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De God des hels wil mij ten herde wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Gaan wij van hier met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.